Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze donderdagmorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht. En het is vandaag de donderdag na het hoogfeest van de Goddelijke Drie-eenheid. En dat betekent dat de kerk wereldwijd Sacramentsdag viert. Tenminste, in het grootste deel van de wereld in Nederland is Sacramentsdag verplaatst naar de zondag. Dat is uit praktische overwegingen zo besloten. De bisschoppen mogen dat, die kunnen feest in sommige gevallen verplaatsen. Nou, in Nederland is dat dus gebeurd. Dus aanstaande zondag vieren we hier in Nederland het hoogfeest van Sacramentsdag. Maar in het grootste deel van de wereld is het vandaag. En ik wil het vandaag ook behandelen, want Sacramentsdag is natuurlijk nauw verbonden aan de donderdag. U weet, Witte Donderdag, de instelling van de Eucharistie, de instelling van het priesterschap. En deze dag, Sacramentsdag, heeft daar alles mee te maken. En ik wil daar vandaag met u over gaan spreken. Het is een hele katholieke dag. Hè. We delen natuurlijk veel geloofspunten met verschillende protestantse denominaties. Die geloven ook in Christus als Zoon van God. Die geloven ook in een drie-ene God. Maar deze dag is nou bij uitstek een dag van de katholieken. En het is ook geen bijzaak wat we vandaag vieren. Het is namelijk duidelijk dat ook onze Heer Jezus Christus zelf heel veel nadruk legt op die werkelijke tegenwoordigheid, op zijn tegenwoordigheid, in zijn lichaam en in zijn bloed. We kennen allemaal dat bekende hoofdstuk uit het Johannesevangelie, het zesde hoofdstuk, waarin vele van de leerlingen Jezus in de steek laten, want hij begint te spreken over zijn lichaam en zijn bloed. En hij begint die bizarre uitspraken te doen dat wie mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt, die heeft het eeuwige leven niet in zich. En ik zeg bizar, want als je zo'n uitspraak voor het eerst hoort, dan denk je, Jezus lijkt gek geworden. Maar toch is Jezus absoluut niet gek geworden. Juist in die passage in het Johannesevangelie dringt hij echt door tot de kern. En hij weet dat de 12 hem niet in de steek zullen laten. Hij weet dat de 12 alle geheimen geopenbaard zullen krijgen. Op één na dan Judas. Maar de overige 11 die zullen uiteindelijk tot aan het einde van hun leven trouw blijven. En hij weet ook dat dit grote geheim dat hij in het zesde hoofdstuk van Johannes openbaart, dat dit veilig is bij de apostelen. Namelijk, na zijn hemelvaart, na het moment dat hij al is opgestaan uit de dood en weer terug is gegaan naar de Vader in de hemel, is dit de manier waarop Jezus onder zijn leerlingen aanwezig blijft. Zijn sacramentele aanwezigheid. En wanneer Jezus dan zegt tot zijn leerlingen van, ik zal bij u zijn tot aan het einde der dagen, tot aan het einde der tijden, dan is dit de manier waarop hij bij uitstek bij ons is, in de Eucharistie, verborgen onder de gedaante van brood en wijn, waarvan wij weten dat inhoudelijk dat brood en wijn zijn veranderd in lichaam en bloed. Nou, dan kunt u daar tegenin brengen, ja, maar Jezus zegt toch ook, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden, daar heb je toch geen brood en wijn of geen sacrament voor nodig. Klopt, Jezus kan op vele manieren aanwezig zijn, hij kan in de geest aanwezig zijn, op het moment dat wij over hem spreken of tot hem bidden, is hij natuurlijk met ons verbonden. Hè? Maar hij is nooit zozeer met ons verbonden en zozeer aanwezig als in dat heilige sacrament. Je zou kunnen zeggen, hè, in de coronatijd waren heel veel mensen online met elkaar verbonden en dan hadden ze Zoom-ontmoetingen waarbij ze elkaar wel op een schermpje zagen, waarbij er wel contact was, er kon wel gesproken worden. Maar dat is toch anders dan wanneer iemand echt lichamelijk aanwezig is. Als je echt lichamelijk bij elkaar bent, is dat de meest innige vorm van samen zijn. Nou, die meest innige vorm, Jezus heeft ervoor gekozen om die te laten bestaan in zijn heilig sacrament. Dus daar gaat niks boven. Nergens is Jezus zozeer aanwezig in de volle maat van zijn goddelijkheid en van zijn menselijkheid. In de volle maat van zijn liefde is die aanwezig in de heilige mis, in de heilige hostie bij de aanbidding. En we kunnen daar nooit te veel nadruk op leggen. Want als we ons echt willen laten voeden door het geloof, moeten we Jezus daar ook opzoeken. Nou, u weet, we zitten op dit moment in de juni maand, de Heilig Hartmaand. En deze twee feesten, dus Sacramentsdag en het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, zijn ook nauw met elkaar verbonden. En ik wil daar dadelijk even op terugkomen. Maar we zullen zoals gebruikelijk ook vandaag deze uitzending openen met gebed. Ik ben al behoorlijk van wal gestoken, maar we gaan er nu even pas op de plaats maken. We gaan even in alle rust Jezus zoeken. En daarna gaan we nog wat meer spreken over dit prachtige feest dat we vandaag vieren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God en zaligmaker, Jezus Christus. Met de diepe eerbied die het geloof mij doet gevoelen, bemin ik u. Waarlijk God en waarlijk mens, uit geheel mijn hart. En ik aanbid u, die verborgen zijt, in het allerheiligste sacrament, tot voldoening van alle oneerbiedigheden, ontheiligingen en heiligschennissen, die u in het allerverhevenste sacrament des altaars worden aangedaan. Ik aanbid u, mijn God, niet zoals gij waardig zijt te worden aanbeden, of zoals ik het zou moeten doen, maar zover ik daartoe in staat ben. Ik zou u willen aanbidden met die volmaakte godsvrucht, die de engelen in de hemel u kunnen aanbieden. Mijn Jezus, moogt gij in het allerheiligste en goddelijke sacrament worden gekend, aanbeden, bemind en gedankt door alle mensen en op ieder ogenblik. Amen. Beste luisteraars, ja, vandaag dus het hoogfeest van Sacramentsdag. En om iets te begrijpen van de diepte van deze dag, wil ik even beginnen met een uitspraak van de heilige Pater Pio, de grote eucharistische heilige die ooit zei: de wereld kan beter bestaan zonder de zon dan zonder de eucharistie. En ik denk dat dit heel goed samenvat het grote belang van de eucharistie die Jezus heeft nagelaten. Jezus Christus die zichzelf offert aan het kruis. Maar dat kruisoffer zou vruchteloos zijn gebleven als het ware niet ontsloten wordt ook voor alle tijden en alle generaties na de komst van Jezus Christus. Als Jezus alleen maar dat offer had gebracht op dat moment in de tijd voor dat groepje wat daar toevallig bij aanwezig was, dan was zijn offer niet totaal geweest. Dan hadden wij daar niet in kunnen delen. Maar Jezus heeft gewild dat de sluier van de hemel die hij daar optilt bij zijn kruisdood en verrijzenis, dat die sluier als het ware open blijft staan en dat hij ook ons de kans geeft om diezelfde poort door te gaan als de goede moordenaar op het moment dat hij sterft aan de zijde van Jezus. En die poort is de heilige mis, is de eucharistie. Want daar voltrekt zich, ja, niet zozeer opnieuw, want het hoeft maar één keer, hoeft Jezus te lijden en te sterven en te verrijzen, maar daar wordt dat grote offer van Jezus weer aanwezig gebracht. Dus nogmaals, die doek die hij als het ware optilt, die sluier die hij oplicht, wordt elke mis opnieuw opgelicht, zodat we opnieuw deelgenoten kunnen worden van dat kruisoffer. Dus door die heilige mis wordt dat kruisoffer in het hier en nu voor ons present gesteld, relevant gemaakt. En dat is belangrijk om dat te weten, want op het moment dat we de heilige mis alleen maar als een soort ritueel zien wat ons geloof, ja, wat in herinnering brengt als het ware wat Jezus destijds heeft gedaan, dan wordt het niks anders dan een gedachtenis. Maar het is veel meer dan een gedachtenis. Het is de werkelijke tegenwoordigheid van de Allerhoogste God in het hier en nu op aarde. Dus het is in feite de hemel op aarde. Het paradijs dat zich opent, weliswaar op een verborgen manier, verborgen onder de gedaante van brood en wijn, maar wel heel echt. En waarom verbergt Jezus zich? Waarom toont hij zich niet in volle glorie, om het zo te noemen, maar waarom verbergt hij zich als het ware achter een stukje brood en achter een slokje wijn? Nou, omdat wij die volle almacht nog niet zouden kunnen verdragen als hij niet die sluier er als het ware toch voorlegt. Dus hij kiest er bewust voor om in de gedaante van dat rustige stukje brood, dat niet schreeuwende stukje brood, dat, ja, ik zou willen zeggen, zwijgende en wachtende brood, dat hij daarin zijn almacht wil tonen. Dus het tegenovergestelde van een soort bombastische aanwezigheid, een hele stille, mystieke en ook mysterievolle aanwezigheid. Want het is een groot geheim waarnaar we kijken op het moment dat we naar de Heilige Hostie kijken. Nou, de grote heiligen van onze kerk hebben dit allemaal in de gaten gehad. Die hebben allemaal geweten: de belangrijkste plaats van aanbidding is het altaar waar Jezus aanwezig komt. En afgelopen week hadden we bij Radio Maria een bijzondere middag. Dat is één keer in de maand, op de derde dinsdag van de maand. Dan houden we wat we noemen de mini-retraite. Dat betekent dat we ons een middagje terugtrekken met vrijwilligers. Als u zelf vrijwilliger bent, bent u daar ook voor uitgenodigd overigens. Telkens de derde dinsdag van de maand. En dan verdiepen we samen in een thema van ons geloof. En de afgelopen dinsdag hebben we ons verdiept in het leven van Maria Margaretha der Engelen. Nou, wie is dit? Ik zal niet heel uitgebreid over haar leven spreken, want we zijn over het sacrament aan het spreken, maar de twee hebben wel heel veel met elkaar te maken. Want deze zuster was degene die de Carmel naar Nederland bracht, de Carmelgemeenschap. U weet, de grote hervormster van de Carmel was natuurlijk de heilige Teresa van Avila, die Spaanse mystica die ook zo'n diepe liefde had voor het sacrament, die vele uren in aanbidding voor de Heer doorbracht. En deze grote heilige Teresa van Avila, die had zo'n grote liefde voor het sacrament dat het niet beperkt kon blijven tot Spanje alleen. Die Carmelhervorming, dus waarin het sacrament en Maria centraal staan, die begon zich ook uit te spreiden naar andere delen van Europa. En uiteindelijk zou zij haar secretaresse, degene die altijd dag en nacht bij haar was om haar te verzorgen, haar te helpen, ook haar brieven te schrijven, die zou ze naar het noorden sturen, naar Antwerpen, om daar ook een Carmel te stichten. En dat was de zalige Anna van Sint Bartholomeus. Een prachtig levensverhaal. Ze wordt wel genoemd de beschermster van de stad Antwerpen. Want ze heeft ooit een aanval van de protestanten die gelegerd lagen in de haven met heel wat schepen die de stad wilden innemen. Prins Maurits was dat. Die heeft ze voorkomen doordat ze midden in de nacht een teken kreeg van God om naar de kapel te gaan om daar een nacht lang te gaan bidden. En bevend op de grond bleef ze maar bidden en hoorde ze een stem uit de hemel die tot haar sprak. Anna, want zo heette ze, de zalige Anna. Anna, bidden, bidden, bidden. En in de ochtend kreeg ze het nieuws te horen dat er dus een vloot van de Hollanders, van de protestanten, in de haven van Antwerpen gelegerd was. Maar dat die vloot helemaal vernietigd was door een stevige storm die was opgestoken. Dus God had deze zalige Anna gebruikt in haar gebeden, in haar offer, om een wonder te laten gebeuren. Nou, deze zalige Anna, op haar beurt, zond weer een zuster die bij haar in het klooster intrad naar Nederland. En dat was de eerbiedwaardige zuster Maria Margaretha der Engelen. En ja, om iets van de liefde voor het sacrament van de grote heiligen te kunnen begrijpen, moeten we ook naar hun levens kijken. Als we te theoretisch alleen maar over het sacrament spreken, dan leren we wel wat. Maar dan leren we niet alles. We moeten het vaak ook in praktijk gebracht zien worden. Op het moment dat we iemand zien knielen voor het sacrament met oprechte devotie, met oprechte liefde, dan raakt ons dat. En zo gaat dat met die heiligen ook. Hun liefde voor het sacrament kan ons leren hoe wij Jezus meer kunnen beminnen. Nou, deze zuster Maria Margaretha der Engelen, prachtige naam ook, die werd naar Nederland gezonden naar Oorschot om daar een Karmelkloostertje te stichten. En het was in de tijd van de reformatie, dus de grootste stukken van Brabant waren door de protestanten bezet. Dus ja, het klooster was niet echt welkom. Maar ze gingen daar in alle eenvoud, in alle stilte, in alle gestrengheid ook wel. Want Teresa van Avila was natuurlijk een behoorlijk strenge hervormster. Die duldde helemaal geen wereldse zaken in hun kloosters. En ze stichtte daar dus dat kloostertje in Oorschot. En ze begonnen daar vooral te bidden. Het was voor alles een contemplatief klooster. Dus de heilige mis stond centraal. En ook vele uren van eucharistische aanbidding. En het is bekend dat Maria Margaretha der Engelen, die overigens moeder-overste van het klooster was, dat die nachten aan een stuk doorbracht voor het tabernakel, voor het sacrament. En vlak voor haar dood deed zij een hele mooie, veelzeggende uitspraak. Ze zei: ik wil branden als olie voor de godslamp van de Heer. En ja, waarom is dit zo'n belangrijke, mooie uitspraak? Nou, ze laat ons zien welke relatie we tot God in het Heilig Sacrament zouden moeten hebben. Net zoals God aan Mozes verschijnt in de brandende braamstruik, als een vuur dat wel brandt, maar niet verteert, wat de braamstruik niet verteert, zo is die vlam van Gods liefde ook aanwezig in dat Heilige Sacrament. Hij is werkelijk aanwezig, maar toch wordt dat stukje brood niet verbrand, om het zo te noemen. Maar wij worden er wel door aangestoken, dus ook onze ziel wordt in vuur en vlam gezet op het moment dat wij voor dat sacrament plaatsnemen. En het was koning Boudewijn van België die ook een mooie uitspraak daarover deed. Die zei van, ja, mensen die van de zon houden, die graag bruin worden op vakantie, die gaan langere tijd in de zon zitten, want als je maar even een paar minuten in de zon gaat zitten, dan word je niet bruin. En hij zegt, hetzelfde geldt ook voor het sacrament. Als we voor die zon van het sacrament gaan zitten, Christus aanwezigheid in die heilige hostie, dan moeten we dat niet 2 of 3 minuten doen, dan moeten we dat langere tijd doen. Want dan pas kunnen die stralen van de Heer, van zijn liefdevolle aanwezigheid, ons werkelijk bruin maken. Hè? Nou, moeder Maria Margaretha der Engelen, die had dat ook door. Die wist, ik wil branden uit liefde voor het sacrament. Ik wil smelten als olie in de godslamp. Dus zij maakte die prachtige vergelijking met je hele leven laten opbranden, laten verteren door die goddelijke liefde, worden als de godslamp, worden als olie voor de godslamp. Nou, na haar dood gebeurt er iets wonderlijks, want haar lichaam begint werkelijk olie af te scheiden. Maar liefst 20 liter, wat in kleine potjes wordt opgevangen. En wat in die tijd zo bekend werd in heel Europa, dat dit wonder aan het gebeuren was in Oorschot. En bovendien had deze olie geneeskrachtige werking. Hè? Dus zelfs de koning van Frankrijk en de vooraanstaande familie van de Medici in Italië wilden van deze olie van de heilige non uit Oorschot, wilden zij een flesje hebben. Maar het belangrijkste wat we hiervan kunnen meenemen is niet zozeer die geneeskrachtige olie die uit haar lichaam druppelde, maar het feit dat Maria Margaretha de Engelen dit heel duidelijk verbond aan het sacrament van Jezus. Ze wilde niet zomaar een wonder doen, ze wilde niet zomaar tot olie verworden, nee, ze wilde branden voor Jezus in het sacrament. En ik denk dat dat een prachtig beeld is wat we ook in ons eigen leven kunnen meenemen. Op het moment dat wij in de parochie of waar we ook wonen, of het nou in een klooster is of in een parochiegemeenschap, dat we ook deze gedachte kunnen meenemen. Heer, ontsteek in mij een vuur van liefde voor uw heilig sacrament, want uiteindelijk is dat uw werkelijke tegenwoordigheid in dit leven. En we kunnen hier op aarde Jezus nergens zozeer ontmoeten als in dat heilig sacrament. En daarom is het ook geen toeval, en daar zal ik mee afsluiten, dat Sacramentsdag en het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus zo dicht op elkaar worden gevierd. Het is zelfs zo dat op het moment dat Jezus verschijnt aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, de bekende verschijning waarin hij zijn heilig hart toont aan deze zuster. Op het moment dat hij daar verschijnt, bij een van de verschijningen zegt hij dan: ik wil dat de kerk een hoogfeest instelt ter ere van mijn heilig hart. En hij zegt dan dat hoogfeest zal moeten worden gevierd de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag. Nou, u weet, de grote feesten in onze kerk hebben een octaaf, dat wil zeggen 8 dagen feest. Hè. Het octaaf van Pasen, dat begint op Paaszondag en duurt door tot de zondag daarna, hè, beloken Pasen. En vroeger, voor de liturgische hervorming, hadden alle hoogfeesten zo'n octaaf, hè, dus ook Sacramentsdag. En dat betekent dat Sacramentsdag, deze donderdag dus, het feest begon en dat dat 8 dagen doorduurde tot de donderdag daarna. En Jezus zegt dus tegen zuster Margaretha Maria Alacoque: ik wil dat de kerk een hoogfeest gaat vieren ter ere van mijn allerheiligste hart, de vrijdag na dat octaaf. En waarom is dat zo veelzeggend? Omdat Jezus daarmee toont: mijn heilig hart wordt voor alles gevonden in het sacrament. Dus als het verlengde van dat octaaf, als een soort uitbreiding van dat octaaf van Sacramentsdag, zijn werkelijke aanwezigheid in de wereld, toont Christus zijn heilig hart. Want in het sacrament is zijn heilig hart nog altijd volledig levend en kloppend in ons midden aanwezig. Nou, ik wens u alvast een heel zalig hoogfeest toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht hier bij Radio Maria.